Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in deze dienst. In de kerk en thuis via de digitale verbinding. In het bijzonder heten we de gasten welkom die of meeluisteren of hier aanwezig zijn. In deze eerste adventsdienst zal onze eigen predikant, dominee Schone, willen voorgaan. Voor votum en groet zal dominee Schone willen een bericht van overlijden bekendmaken. De bloemen van deze dienst gaan met de groet en als bemoeder uit de gemeente naar mevrouw De Vogel uit de burgemeester Houtkoperlaan. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen uit de lofzang van Zacharias, vers 1. Lof zij de God van Israël, den Heere die aan zijn erfvolk dacht. De kerkraad wenst u en jou, thuis en hier in de kerk, een gezegende dienst.
Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat op 23 november op de leeftijd van 73 jaar is overleden onze oud-predikant, de heer Isaac Hornaar. De begrafenis en rouwdienst zullen morgen maandag 29 november in besloten kring plaatsvinden. We bevelen de rouwdragende familie van harte in uw en in jouw voorbeden en meeleven aan. Laten we nu een moment stil zijn, daarna zingen we psalm 89, het eerste vers. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen deze dienst op eerste advent voortzetten met het zingen van een adventslied. We willen zingen lied 113 uit de bundel Weerklank en daarvan zingen we vers 1 en 4. Lied 113, vers 1 en 4. We lezen uit Romeinen 13. Daarin worden wij door de Heere opgeroepen tot liefde. Liefde tot de naaste, liefde tot God. Vanuit het Nieuwe Testament klinkt Romeinen 13, de versen 8 tot en met 14. Daarna zingen we lied 109, het vierde vers. Lied 109, vers 4. Gemeente van de Heere Jezus. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit U zult geen overspel plegen. U zult niet doden. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis geven. U zult niet begeren. En welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. En dit te meer omdat wij het beslissende tijdstip kennen. Namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabijgekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Laten wij als op klaarlichte dag op een gepaste wijze wandelen, niet in zwelgpartijen, niet in dronkenschappen, niet in slaapkamers en losbandigheden, niet in ruzie en afgunst, maar bekleed u met de Heer Jezus Christus en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken. Amen. Gemeente, zullen we samen bidden tot God? Laten we bidden. Barmhartig en genadig God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zo mogen wij samen in het gebed naderen tot U, met alle mensen die thuis met ons verbonden zijn, met alle mensen hier in de kerk, mogen wij komen tot U in het gebed. En dat doen we elke keer weer schuilend achter het volbrachte werk van uw Zoon, de Heer Jezus. U dankend voor zijn komst naar deze wereld. Heere, wat heerlijk om te zingen wat we net mochten doen. Ik lag machteloos, gebonden. Maar u komt, u kwam. En opnieuw, Heere, tot twee keer toe in dat ene vers. U komt. En dat is Advent. Advent, dat betekent komst. Heere, u bent gekomen toen u kwam in de volheid van de tijd naar deze wereld. U zult eenmaal terugkomen als de koning, als dat koninkrijk van u definitief zal aanbreken. Maar u komt ook nu, ook in het heden van de genade, vandaag. Steeds weer bent u een God die ons tegemoet komt, die ons zondag aan zondag ook aan wil spreken door uw woord en geest. O Heere, als het niet uw komen was naar ons, waar zouden wij gebleven zijn? Wij zouden verdwalen. Maar ook vanmorgen willen wij u bidden of u genadig wil komen. Genadig wil komen in uw woord. Genadig wil komen om ons mee te nemen op weg naar uw toekomst. Als we met u wandelen, Heere, dat wij in die weg bevestigd mogen worden. Maar als we andere wegen gaan, dat we bij de hand genomen mogen worden. Heren, want u wil ons meenemen, u wil ons meetrekken. Opdat wij ook met u mogen komen, heren, en ook mogen leven naar die dag van groot advent, dat de Heer Jezus Christus terugkomt. Dat het voor ons een dag van vreugde mag zijn. Dat het ons vreugde mag geven, nu al. Wees blij. Wees blij, o Israël. Wees blij, ook kerk, christelijke gemeente. Hij is nabij. Hij is nabij. Immanuel, hij komt. O Heere, wij willen u bidden om die genade. Open dan uw woord met ons. Wees aanwezig met de kracht van uw geest in ons midden. En geef ons een dienst tot eer van uw grote naam. Uit genade bidden we het u in Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, willen samen lezen uit het Bijbelboek Rut. Willen samen lezen hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 6. En het laatste vers van hoofdstuk 1, dat is vers 22. Rut 1, de versen 1 tot en met 6 en vers 22. Rut 1 vanaf vers 1. In de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk, gebeurde het dat er hongersnood was in het land. Daarom ging een man uit Bethlehem in Juda op weg om als vreemdeling in de vlakten van Moab te verblijven. Hij, zijn vrouw en zijn twee zonen. De naam van de man was Elimelech. De naam van zijn vrouw Naomi en de namen van zijn twee zonen Machlon en Giljon. Evra Tieten uit Bethlehem in Juda. En zij kwamen in de vlakten van Moab en bleven daar. Elimelech, de man van Naomi, stierf. En zij bleef achter met haar twee zonen. Die namen voor zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene was Orpa en de naam van de andere Rut. En zij bleven daar ongeveer 10 jaar. En die twee, Machlon en Giljon, stierven ook. Zo bleef de vrouw achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man. Toen maakte Naomi zich met haar schoondochters gereed en keerde terug uit de vlakten van Moab. Want ze had in het land Moab gehoord dat de Heere naar zijn volk omgezien had door hun brood te geven. En dan lezen we in vers 22 dat ze aankomen in Bethlehem. Zo keerde Naomi terug en met haar Rut, de Moabitische, haar schoondochter. Ze keerden uit de vlakten van Moab terug. En zij kwamen in Bethlehem, aan het begin van de gerstenoogst. Tot zover de lezing uit het woord van God. De tekst voor de verkondiging is Rut 1, vers 6. Toen maakte zij zich met haar schoondochters gereed en ze keerde terug uit de vlakten van Moab, want ze had in het land Moab gehoord dat de Heere naar zijn volk omgezien had door hun brood te geven. We staan bijzonder stil bij: toen maakte Naomi zich op en keerde terug. En zij keerde terug. Voordat we gaan luisteren naar de verkondiging van het woord, willen we samen gaan zingen Psalm 119, vers 53. Psalm 119, vers 53. En zij, Naomi, keerde terug, want de Heere had naar zijn volk omgezien. Rut 1, vers 6, die woorden. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Jongens en meisjes in de kerk. Jongens en meiden thuis. Weten jullie ook wat een U-bocht is? Een U-bocht? Een U-bocht of een haarspeldbocht? Dat ken ik wel. He, want die heb je misschien in je haar. Een U-bocht. Misschien wat minder. Sommige mannen die zag ik wel zo kijken. Ja, U-bocht. Denk misschien wel aan Max Verstappen. He, met de F1-circuit. En sommige circuits die hebben dat namelijk. He, zo'n U-bocht. Een haarspeldbocht. Maar nogmaals, ik denk de dames in ons midden die haarspelden in hun haar hebben, die hebben het gewoon, die dragen het met zich mee. Ik heb er eentje meegenomen. Eentje, een hele mooie. He, ook nog met wat mooie gekleurde versiering erop. Maar je kent het wel, he, zo'n haarspeld. En twee rechte lijnen, maar dan zo'n bocht. He, zo'n keer. Nogmaals, in bepaalde circuits van de F1 kom je dat ook tegen. He, maar ik ben natuurlijk hier niet om over Max Verstappen te praten. Maar ik denk wel dat ik een heel gouden aandacht heb als ik het daarover heb. Maar ik wil het wel hebben over zo'n haarspeldbocht. Want zo'n haarspeldbocht, zo'n U-bocht, die komen we ook in dit Bijbelverhaal tegen, in deze Bijbelse geschiedenis. Oh, dat moet u uitleggen, dominee. Nou, eigenlijk heel het Bijbelboek Rut zou je kunnen omschrijven als een U-bocht. Als zo'n hoek die helemaal een keer geeft van 180 graden. Want dat doet het, hè, zo'n haarspeldbocht. Hoe bedoelt u? Nou, luister eens. Er was een gezin, en we hebben dat samen gelezen, hè, Naomi en Elimelech en zijn gezin. Hè, die woonden in Bethlehem. Maar op een bepaald moment kwam er hongersnood in Bethlehem. Nou, dat is natuurlijk niet fijn. En al helemaal niet in Bethlehem. Ik denk dat jullie wel eens gehoord hebben dat Bethlehem, hey, dat betekent toch bed, dat is toch huis. En Lehem, dat is toch brood? Broodhuis? Hongersnood in het broodhuis? Ja, dat was gebeurd. Maar dat zou toch eigenlijk helemaal niet kunnen? De Heere God die had toch dat volk gebracht naar het land vloeiende van melk en honing? Het zou toch een land zijn die overvloed had? Dus als wij lezen over hongersnood in Bethlehem, in dat land Kanaan, dan moet er bij ons al een bel gaan rinkelen. Blijkbaar is er wat aan de hand, dat er honger is gekomen in dat land dat eigenlijk vloeiende zou moeten zijn van melk en honing. En dat was ook zo, want er was een donkere tijd die al achter de periode lag voordat Naomi ging verhuizen naar Moab met haar gezin. Maar het was ook een donkere tijd, ook in die tijd toen ze weggingen. In die zin zou je kunnen zeggen, die hongersnood die was niet zomaar gekomen. Maar de Heere God die had zich teruggetrokken. De Heere God die had zich teruggetrokken omdat de mensen zich van hem hadden teruggetrokken. Dat is wel iets waar we al veel van kunnen leren. Dat kan dus blijkbaar, hè? Dat je in je leven een periode kan tegenkomen, dat je misschien wel ervaart dat er een woestijn is in je leven, dat er tekort is, dat er leegte is in je leven. En dat het ook te maken kan hebben dat je dat misschien wel in je eigen leven veroorzaakt hebt, omdat je in je leven ook met de rug naar God toe ging leven. Nu wil ik gelijk zeggen tegen al die mensen die nu in de woestijn verkeren of die met leegte te maken hebben, dat je het niet moet omkeren. Dat je niet moet denken, nou, als ik een woestijn heb, als ik in leegte zit, dan betekent dat zeker dat het ook nog mijn eigen fout is, dat ik dat zelf heb veroorzaakt. Nee, dat zeg ik niet. En dat is ook helemaal niet bijbels om dat te zeggen. Maar het kan wel zo zijn dat er honger is, dat er een woestijnperiode is, waar wel degelijk jezelf de hand in hebt gehad, omdat je op een bepaald moment ook met je rug naar God bent toe gaan leven. En dat je dan op een bepaald moment ook merkt, dat je dan ook bij de levensbron vandaan bent gaan leven en dat er droogte komt. Dat is ook weer te begrijpen, denk ik, door u. En dat is ook hier in dit Bijbelgedeelte zo. Er was honger in het broodhuis, hongersnood in het broodhuis. En dit gezin, die besloot niet af te wachten. Dit gezin, ze hadden ook kunnen kiezen om zich te verootmoedigen, om te blijven op die plek waar de Heere God hen gesteld had. Maar dit gezin besloot om weg te trekken, om dit probleem op te lossen. En ze hadden gehoord dat in Moab er geen honger was, dus ze trokken naar Moab toe. Maar dan gaat wel de U-bocht werken. We zien in hun leven dat ze eigenlijk willen gaan voor leven. Ze willen gaan voor toekomst. Maar wat gebeurt er als ze daar in Moab aankomen? We lezen, de man van het gezin sterft. En ook even later sterven ook de twee jongens. Ze waren naar Moab gegaan om het leven te vinden, maar het tegenovergestelde gebeurt. En uiteindelijk blijft Naomi alleen achter. Naomi, die juist het geluk zocht, blijft achter op een plek waar ze helemaal geen zekerheid heeft in die tijd. Als je geen man had of jongens die voor je zorgden, dan verkeerde je echt in een beroerde situatie. Ze bleef daar alleen achter. Gelukkig waren de jongens wel getrouwd, waren er nog wel twee schoondochters. En daar gaan we ook nog wel verder in Advent over nadenken, dat dat een groot geschenk is. In bijzonder ook Rut die ze mag ontvangen, uit de hand van God uiteindelijk. Maar het is wel echt een afdalen, een U-bocht. Dus die U, jongens en meisjes, die hebben jullie wel geleerd op school. Hè? De allerkleinste, de U misschien. Hè? Als je ook tegen de leraar praat, U. Het was U, niet jij, maar U. Nou, dat gaat eerst naar beneden, zo'n U. En zo gaat het ook in Naomi's leven. Ze verliest haar man, ze verliest haar jongens. Ze verliest eigenlijk haar zekerheid. En verliest ze ook God. Nou, ze is wel van dat land weggetrokken waar de Heere God had gezegd, dat is het land vloeiende van melk en honing, daar wil ik dat jullie wonen. Dus ze komt op een bepaald moment ook in de crisis van haar leven. Ze komt uiteindelijk eigenlijk in de ellende terecht. Ze verliest alles. Toen ik deze dienst aan het voorbereiden was, dan dacht ik eigenlijk, het lijkt wel een beetje de vrouwelijke Job. Dat kennen jullie wel, die uitspraak. Zo arm als Job. Job die verloor ook alles. Heb je vast wel eens over gehoord, dat Bijbelgedeelte. Nou, Naomi verliest eigenlijk ook alles. En Naomi lijkt wel de vrouwelijke Job. Of, ook als ik aan iemand anders denk, aan een andere persoon in het Nieuwe Testament, waar denkt u aan als u dit verhaal hoort? Aan welke gelijkenis denken wij, jullie jongens en meisjes? Heb je een gelijkenis aan wie je denkt als je dit verhaal van Naomi hoort? De gelijkenis van de ouderen? De verloren zoon. Dit is eigenlijk het verhaal van de verloren dochter. Die wegtrekt van dat land waar God heeft gezegd dat hij wil dat ze daar wonen. Die uiteindelijk ook in de vreemde alles kwijtraakt. En uiteindelijk ook in die ellende terechtkomt. En dan op een bepaald moment komt ze tot inkeer. Op een bepaald moment zit ze als het ware, net als die verloren zoon, ook bij de varkens. Heeft ze eigenlijk door dat er haar alles ontbreekt. Je hebt het leven gezocht, maar je hebt het niet gevonden. En dan komt ze tot inkeer. En het bijzondere is, dat tot inkeer komen komt niet door die ellendige situatie. Maar dat tot inkeer komen komt omdat ze iets hoort. Ze hoort dat er iets bijzonders gebeurt in Bethlehem. Ze hoort dat de Heere weer naar zijn volk omziet. Er gebeurt iets in dat land. De Heere is weer goed voor het volk. Hij bezoekt nu het volk in zijn gunst, in zijn liefde. Hij is weer opnieuw genadig naar Bethlehem gaan omzien, naar het land Israël om gaan zien, naar dat volk. En hij is weer brood gaan geven. En dat gebeurt ergens anders. Maar ze hoort wel, blijkbaar zijn de berichten, mag zij ook horen, het evangelie is iemand die het evangelie haar brengt, dat ze gehoord had daar in die velden van Moab, dat de Heere weer omgezien had naar zijn volk. En dan doet ze eigenlijk net zoals die verloren zoon, die daar ook bij die varkens zit, maar niet alleen die varkens, die brengen hem tot inkeer, maar wat doet hij? Hij gaat denken aan zijn vader. Hoe velen ook bij mijn vader in huis, ook gewoon die mensen die daar werken, hebben het beter dan ik hier heb. En in gedachten kijkt, denkt hij aan zijn vader die op de uitkijk staat, wanneer komt mijn jongen nou eens terug? En dat brengt hem tot inkeer. Ook die gedachte, hoe goed die vader is. Dat evangelie brengt ook in die gelijkenis die jonge man tot inkeer. En net zoals Rut, die daar ook zit, brengt haar tot inkeer. En dan zien we dat ze inderdaad gaat doen wat ze leest. En zij, Naomi, keerde terug, want de Heere had naar zijn volk omgezien. Gemeente, jongens en meisjes, je moet vandaag nog maar eens dat eerste hoofdstuk van Rut lezen. Moet je eens doen. En dan wil ik eens aan jullie vragen, ook met elkaar, om eens te gaan turven hoe vaak je dat woordje terugkeren tegenkomt in Rut 1. In de tekst komt het 1 keer terug. Ik heb niet het hele hoofdstuk gelezen, maar als je dat hele hoofdstuk gaat lezen, nou, ik zeg alvast, er komt meer dan 10 keer terug. Dat is een kernwoord in dit hoofdstuk dus. Terugkeren, dat is een kernbegrip. En zeker ook voor de Israëlieten, hè, en voor de mensen die de Bijbel kenden, ook in die tijd, en ook voor mensen die de Bijbel kennen nu, die weten dat ook een kernwoord is in de Bijbel. Terugkeren. De terugkeer van de verloren zoon kennen we. De terugkeer hier van Naomi kennen we. De terugkeer, is dat ook niet iets waar de profeten steeds de mensen toe oproepen om terug te keren, om te keren, om tot inkeer te komen, om tot bekering te komen? Hier zie je in dit Bijbelgedeelte dat Rut eigenlijk tot bekering komt. Zij kende de Heere al, dus is eigenlijk weer opnieuw tot bekering komen. Zij kwam, zij keerde terug, maar dat ging dus gepaard met een inkeer. Ze hoorde dat de Heere goed was voor het volk, dat hij naar hen om had gezien. Maar ze houdt het niet bij die inkeer, maar ze komt ook echt tot een omkeer. En nu gaat ze die haarspeldboog maken, jongens. En ze gaat werkelijk terugkeren, ze keert terug. Zo verandert dat leven van Naomi in een weg naar boven. En wij lezen uiteindelijk, we hebben die stappen gemaakt, dat ze uiteindelijk aankomen dan in Bethlehem. En dan is dat ook de tijd van de gerstenoogst. Ze komt in de overvloed, komt ze in Bethlehem aan. En nu even grote stappen, maar we weten, ze komt uiteindelijk ook in de overvloed van haar leven terecht. Ze gaat naar Bethlehem, maar ze gaat daarmee ook weer terug naar de Heere, naar dat land van de Heere. Ze gaat terug naar Bethlehem, maar uiteindelijk gaat ze weer terugwinnen. Mag ze weer een oma worden, hè, van een gezin? Mag ze uiteindelijk een voormoeder worden van koning David? Dus dat leven dat eerst zo naar beneden ging, dat leven is uiteindelijk als zo'n U-bocht weer omhoog gegaan en Rut eindigt uiteindelijk in die volheid. Het is de U-bocht die je niet alleen maar op een circuit tegenkomt, maar die je ook in verhalen tegenkomt, dus ook een literaire vorm van de U-bocht. En zo loopt ook vaak het leven. Maar hoe is het nou gegaan van die ene U, hè, die ene poot van die U naar die andere poot die weer omhoog ging? Door dat dieptepunt, en dat Naomi kwam tot een terugkeer in haar leven. Gemeente, daar gaat het om in ons bestaan. Gemeente, wat is het fantastisch om in dit Bijbelgedeelte te zien dat de Heere dit deed. Hè? Er staat niet dat zij hoorden dat er weer brood was in Bethlehem. Maar dat ze toen dacht, ik ben slim en ik moet ook weer daar naartoe. Toen dacht ik ook slim te zijn door naar Moab te gaan. Nu ben ik slim met mijn verstand, nu ga ik naar de Heere toe. Nee, er staat in het bijzonder, ze had gehoord dat de Heere had omgezien naar het volk. Dus de Heere die had met dat evangelie haar hart aangeraakt. De Heere die had een keer bewerkt in haar leven. Gemeente van de Heer Jezus Christus, jongens en meiden, broeders en zusters, kent u dat ook in uw leven? Ken je ook in je leven zo'n keer in je bestaan? Waar bent u op dit moment in uw leven? Moab en Bethlehem zijn in die zin ook beelden. Leven we ver bij God vandaan, ver bij zijn dienst vandaan, of leven we heel dicht ook bij hem in Bethlehem? Ik denk dat we allemaal in ons leven het wel nodig hebben dat er een keer komt in ons leven. Want bekering is nodig. Wie niet wederom geboren wordt, wie die bekering niet kent, zo zegt de Heer Jezus ook, die zal het koninkrijk van God niet zien. Dus we hebben allemaal die U-bocht in ons leven nodig. Maar het mooie is dat de Heere het geeft. Dat wil ik als eerste zeggen. De Heere is het die het bewerkt. De Heere is het die trekt, die lokt met het evangelie. De Heere is die mensen stilzet. En die mensen tot inkeer brengt, waardoor ze ook tot een omkeer en een terugkeer komen. En daarom is het ook zo belangrijk, jongen, hè, dat jij in je leven ook je plek inneemt in de kerk. Niet om de dominee, maar omwille van dat evangelie wat steeds weer kringt. De Heere wil het evangelie gebruiken om jou mee te trekken naar zijn toekomst. Daarom is het ook zo nodig, broeder en zuster, dat u ook door de week de Bijbel leest. Want dat is het woord wat u steeds weer de weg wil wijzen, die u bij de hand wil nemen. Het levende woord waar de Heilige Geest gebruik van wil maken. En zo zien wij in dit Bijbelgedeelte heel duidelijk dat dit een beweging is die door Gods evangelie bewerkt wordt. En dat wil ik ook zeggen tegen u en tegen jou en ook weer steeds weer tegen mijzelf. God is het die de bekering schenkt. Dat staat ook in Romeinen in Handelingen 11 komen we dat tegen. Dat God het is die de bekering schenkt ook aan de heidenen. Dat lezen we daar heel duidelijk. Dus dat gaat over ons. Hij is het die het ons schenkt. Maar tegelijk, dat wil ik ook zeggen, dat gaat niet buiten uzelf. Dat gaat niet buiten jouw verantwoordelijkheid. Het is juist ook de Heer Jezus die ook steeds in zijn leven niet tegen de mensen zei, wacht maar tot je op een bepaald moment bekeerd wordt of zo, want God doet het. Maar het is de Heer Jezus die juist in zijn ontmoetingen steeds weer tegen mensen zei, bekeert u en gelooft het evangelie. Bekeer je. Dus tegelijk is het ook iets waar wij bij ingeschakeld worden. De Heer die roept ons ertoe op om ook die stap te zetten. Nogmaals, kent jij in je leven ook die stap? Als je het helemaal niet kent, dan zou ik zeggen, waar wacht u op? Waar wacht jij op? Als je ook vanmorgen weer het evangelie hoort, dat de Heere ook in gunst naar u en jou wil omzien, en dat je daarin het geluk zult vinden, en als je met de rug naar hem toe zult leven, dat je in de woestijn zult eindigen, in de leegte, dan hoop ik dat je op een bepaald moment zegt, God zegt dat, het wordt me weer voorgehouden. Maar de Heere die vraagt ook dat u in uw leven daar antwoord op geeft. En daar moeten we niet mee aankomen dat mensen zeggen, maar God moet het toch doen. Misschien leven we wel in een omgeving waarin dat heel sterk leeft. Je weet, bent u wel zo opgevoed dat je zegt, maar God moet het doen. Dan zeg ik gelijk, amen, God moet het doen inderdaad. Maar nogmaals, dat betekent niet dat wij met de armen over elkaar dan moeten afwachten tot we een briefje krijgen uit de hemel. We hebben de brief van God, nog zoveel brieven van God al van hem gekregen. En daarin klinkt het woord bekeer je. Gemeente, er is een Bijbelgedeelte die mij altijd zo helpt om te begrijpen hoe dat nou werkt. God is het die het doet, die oproept tot terugkeer en tegelijk moet Rutte doen, moet in die gelijkenis de verloren zoon het ook zelf doen. Ik moet denken aan die geschiedenis als de Heer Jezus op een bepaald moment bij die man staat met die verschrompelde hand. Was er een bepaald moment dat de Heer Jezus een ontmoeting had met een man met een verschrompelde hand. En de Heer Jezus die stond voor hem en de Heer Jezus zei tegen die man, strek je hand uit. Strek je hand uit. Maar dat kan helemaal niet. Als je verschrompelde hand hebt, dan kan dat niet. Dan is dat eigenlijk een onmogelijkheid. Maar die man zei toch ook niet toen van, maar dat kan niet. Dat kan niet. Want alleen God kan dat doen. Jezus zei, strek je hand uit. En die man, wat deed hij? Hij strekte zijn hand uit. En waarom? Omdat Jezus het zei. Jezus pakte niet zijn hand. Hij zegt, strek je hand uit. En dat is een beeld van ook die bekering waar de Heere ons toe oproept. Het is inderdaad hij die dat schenkt, maar hij doet dat door het woord. En hij doet dat door u en jou te roepen, kies vandaag wie je dienen zult. Doe dat. En dan mogen wij zeggen, Heere, inderdaad, vanuit mezelf kan ik het niet, maar u roept. En hier ben ik, Heere. En u bent toch degene die mijzelf daartoe uitnodigt, om terug te keren naar u. Nou, hier ben ik. Misschien mankeert er nog zoveel aan mij, maar ik wil alvast bij u brengen waarvan ik weet dat niet goed is. O, Heere, wilt u mij ervan verlossen? Van mijn zonden, die ik al wel ken in mijn leven, en schijnbaar met uw licht. Maar dat is als het ware ook antwoord geven op die roep van de Heer Jezus. Nou gemeente, nu leven wij dus in adventstijd. Ook wij zijn op weg naar Bethlehem, net zoals Naomi zijn we op weg hè, naar het kerstfeest. Maar nu die vraag ook heel persoonlijk. Gemeente, zijn wij, waar verkeren wij nu? Verkeren wij al in Bethlehems dreven? Leven we al dicht in de nabijheid van God? Of moeten we zeggen dat we eigenlijk nog wel in Moab verkeren en kan het eigenlijk nog helemaal geen kerstfeest worden? Wat is het dan nodig dat ook deze adventsperiode, advent staat voor een periode van inkeer, advent staat voor een periode van berouw, van je keren naar God. Wat goed om nu ook deze week daarover na te denken, nu vanmorgen in de kerk, van waar verkeer ik nu, in Moab of in Bethlehem? En wat zijn de dingen in mijn leven die ook in mijn leven een terugkeer verlangen? Terugkeer naar de weg van God in mijn leven, opdat ik ook een gezegend kerstfeest mag vieren, echt mag vieren. Dat als we dat feest vieren, dat Christus toen ook gekomen is om mijn zonden te dragen, dat hij ook is opgestaan voor mij om op te staan in mijn leven, om mijn leven toekomst te geven. Gemeente, waar is een terugkeer? Waar is een terugkeer mogelijk? U zegt nou, als het nou zo simpel was dat ik ergens in een plaats verkeerde, dan kon ik zo mijn auto eventjes of ik kon een vliegticket boeken. Dan was ik ermee klaar. Dan kon ik terug naar dat land van God. Nou, we kunnen nu ook terug naar dat land van God. Maar het vraagt wel van u om terug te keren van bepaalde wegen. Dat was niet makkelijk voor Naomi hoor, om terug te keren. Had natuurlijk ook met gezichtsverlies te maken als ze dan weer terugkeerde. En zei, nou kijk, dat reageren ze ook wel een beetje op. Moet je Naomi zien? Ah, zie je hoe ze eruit ziet? Nou, die heeft echt wel... Dat wist ze, als ze terug zou komen. Zegt ze ook, nou noem maar niet Naomi, maar Mara. Want ik kom leeg terug. Maar ze ziet eigenlijk niet wie naast haar loopt. Want Rut is niet, dat betekent niet dat je leeg bent. Maar begrijp je wat ik bedoel? Ik bedoel dit, van het is niet makkelijk om, zeg maar, terug te keren. Het vraagt inkeer en omkeer en terugkeer. Dat vraagt vaak ook heel wat. Dat die verloren zoon, het is een gelijkenis, dat snap ik wel, ook terugkeerde. Dan moet je er overheen kunnen stappen. Dat je uiteindelijk ook zegt, Heere, u hebt gelijk. En dat doen wij niet zo gauw. Ik had in mijn eigen machtig handelen, hier heb ik niet gelijk gekregen. Ik heb niet het geluk gevonden. Maar het is alles waard om die stap te maken. En daarom wil ik ook aan u vragen, gemeente. Misschien zijn er nu al wel Moabs in uw leven dat je zegt van, ik leef in angst. Coronatijd en het heeft me zo te pakken. Ik leef in angst, wat zal de toekomst mij brengen? En die angst die verkrampt mij om echt kerstfeest te vieren. Maar dan wil ik u vragen, maar weet u dan niet dat uw heiland voor u zorgt? Is het dan niet de heiland in uw leven die heeft gezegd, ik ben met je alle dagen van het leven? En dat je als het ware van die angst, hè, je mag afkeren. Dat je zegt, Heer, als angstig mensje wil ik op u, aan u toevertrouwen, u die gezegd heeft. Ook door de mond van de psalmdichter, psalm 23. Ook al moet ik gaan door een dal vol schaduw van de dood, ik zal geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Dat je angst mag verdwijnen in vertrouwen. Dat je uit het land van angst weggaat, maar weer in dat land van vertrouwen komt, dat je weet, maar er is geen, op bergen en in dalen, overal is God, er is geen stukje waar hij niet is. En onze God is soeverein, ook in deze tijd, dat we gewoon mogen weten, wij zijn veilig in ons levensschip, want Jezus is bij ons. Misschien is dat wel de inkeer, de terugkeer, dat je je weer echt toevertrouwt aan God. Maar misschien zijn er ook wel andere dingen in je leven. Dat je met wrok leeft in je leven, misschien wel naar mensen op het werk. Dat je met wrok leeft in je hart, omdat er misschien in de familie mensen zijn die je op je hart getrapt hebben. En dat je eigenlijk niet bereid bent om het goed te maken. En dat je eigenlijk daardoor wel in Moab verkeert. Dat je daardoor eigenlijk merkt dat dat wel degelijk een schaduw geeft over je leven. En een belemmering om kerstfeest te vieren. En dat het inderdaad een hele stap is om misschien weer die terugkeer te maken. Dat je zegt, het is een misschien, want ik eigenlijk kan ik het niet opbrengen. Dan kijk eens naar Naomi, zij keerde ook terug, ondanks hè, wat dat ook zou betekenen eventueel aan gezichtsverlies. Maar ze liep naar de Here toe, ze wilde de Here volgen. En zo hoop ik ook dat de Here ook door dit woord in uw leven wrok mag doen veranderen naar vergeving, naar mensen die ons misschien echt onrecht hebben aangedaan. Want als je ook weer terugkeert, misschien wel naar diegene of naar dat gezin, naar die familie die je heeft gekwetst, dan betekent het niet dat je het verkeerde goed praat. Maar dat je als het ware wel toch die weg zoekt, Heren. Ik wil van wrok, wil ik naar vergeving toe. Advent is zo'n periode van terugkeren. Maar misschien ook wel een terugkeer van afscheiding. Dat je in je leven merkt dat je eigenlijk heel erg autonoom leeft. Dat je vooral voor eigen rekening leeft. Dat je misschien in je leven, in deze individuele samenleving misschien vooral denkt van, als ik het maar goed heb, als ik maar geluk heb, als onze bankrekening maar goed is. En als wij ons huis straks maar hebben afbetaald. En je bent zo bezig, vooral voor jezelf en voor je eigen gezin. Maar er is geen tijd voor de dienst aan God. Er is geen tijd als er wordt gevraagd of je in het ambt wil staan of als jeugdwerkleider wil werken. Nee, geen tijd, kerkraad. Geen tijd, God. Want je bent bezig eigenlijk om je eigen leven te leven. Dat je zegt van, misschien moet ik wel uit het land van afzondering. Dat ik me weer ga verbinden. Dat ik de weg van verbinding opzoek met God en met de naasten, met mijn mensen, met mijn broeders en zusters in de gemeente. Ach, zo kunnen we doorgaan, gemeente. Ik ga niet alles invullen. Ik hoop dat ik een aantal openingen heb gegeven om samen, juist ook omdat een ieder ook de komende week daar zelf mee bezig kan zijn. Dat je zo'n beweging mag krijgen van Moab naar Bethlehem. Maar u begrijpt het. Laten wij naar Bethlehem gaan. Net zoals Naomi en Rut. En ze gingen naar Bethlehem. En daarmee gingen ze ook naar God. En daarmee gingen ze uiteindelijk ook naar de weg van Gods reddingsplan. Want Naomi werd door terug te keren. En wat er dan gebeurde als die u zo helemaal omhoog gaat. Een voormoeder van de Heer Jezus. Uiteindelijk was het ook de weg naar de Heer Jezus. Dat is ook de weg waar ik u als predikant op mag wijzen. Dat gun ik u, dat gun ik mijzelf. Maar dat gun ik ook de Heren, dat wij ook zo echt kerstfeest mogen vieren straks. Misschien wel met alle belemmeringen. Maar voor de Heren geen belemmering om ons werkelijk kerstfeest te doen vieren. Laten we ons dan afkeren van dat leven wat niet in overeenstemming met hem is. Maar laten we ons keren naar dat kind van Bethlehem. Dat kind dat ook voor ons heeft gezorgd. Dat er een weg is van omkeer, dat het mogelijk is, dat er vergeving is. Ook van die wrok in jouw leven, van die afzondering waar je misschien wel veel te lang in hebt geleefd. Van de dingen die in je leven kunnen spelen. Jezus, Bethlehem, ook dat we daaruit mogen komen, ook over een aantal weken. Dan kan het wel eens zo zijn dat 2021 misschien wel weer is het mooiste kerstfeest was, in jaren. Misschien wel het mooiste kerstfeest wat u ooit hebt beleefd. Nou, deze adventsperiode is een periode om ons daarop voor te bereiden. Keer u om, gemeente. De Heere heeft en zal naar u omzien, heeft naar u omgezien in zijn Zoon Christus Jezus. Voor u, voor jou, voor mij. Amen. Een lied, een psalm is dat, waarin we ook mogen horen dat de Heere een keer gaf in Jeruzalem. Een blij lied is psalm 85 vers 1, die zingen we straks aan het eind. Maar nu willen we samen zingen psalm 130 vers 3 en 4. Als het ware van, inderdaad Heere, ik wil het van u verwachten in mijn leven. Ik wil het, ik blijf, of ik ga, ook weer voor het eerst opnieuw, de Heere verwachten. Wachten op hem, mij richten op zijn dienst. Gemeente, laten we het samen zingen op psalm 130, vers 3 en 4. Ook een adventspsalm. Gemeente, laten we samen de God danken en bidden. Barmhartig en genadig God, Vader in de Heer Jezus. Zo zoeken wij u in het gebed om in de eerste plaats te danken, Heere, dat u ons ook deze adventsperiode weer schenkt. Om toe te leven naar het kerstfeest. En in die zin is het ook een periode inderdaad van inkeer, van berouw, van omkeer, van een zuiveren. En we danken u, Heere, dat u ons daarvan bewust maakt. Heere, dat leven met u, dat is iets wat van uw kant naar ons toekomt op een onvoorwaardelijke manier. En we mogen komen zoals we zijn. En tegelijk, Heere, als wij ook met u leven, Heere, is het wel zo dat u in ons leven ons gaat veranderen. Dat het niet bij het oude verder kan blijven, gaat u ons vernieuwen. Dank u, Heere, dat u zo geduldig bent met ons. Dat u weggaat met ons, maar ook als wij dikwijls wel eens bij u weglopen, dat u er ook weer alles aan doet om uw volk terug te halen. Dat is echt genade van u. Dank u wel, Vader. En laat het ook zijn, Heere, dat wij op de kracht van uw woord ook getrokken worden. En dat wij ook, Heere, daarin merken dat wij ook niet anders kunnen dan ook in onszelf ons leven op orde maken. Heere, dat wij deze week daarmee bezig mogen zijn. Als voorbereidingsweken op kerst. Vader, wij willen u bidden of u ons vertrouwen wil geven in deze tijd. Waarin mensen inderdaad zich zorgen kunnen maken. Mensen angstig kunnen zijn, zeker zij die er gevoelig voor zijn. Maar wij danken u dat wij ook vandaag weer mogen schuilen in de schaduw van uw vleugels. En dat we mogen weten, Heere, dat als wij dicht bij u zijn en schuilen bij uw Zoon, de Heer Jezus Christus, dat wij ook in uw nabijheid verkeren als het donker is. Dat ons echt zo mag helpen dat wij toch anders naar de moeilijkheden in ons persoonlijke leven, maar ook in de moeilijkheden waarin wij nu leven met betrekking tot corona, kunnen wandelen aan uw hand. Wil u bidden, Heere, of u wilt zorgen voor de noden en zorgen die er zijn in deze gemeente? Wil u bidden, we hebben in de afgelopen week ook voor haar gebeden, voor mevrouw Pelle. Wilt u bij haar zijn als zij ook nog de komende periode behandelingen ondergaat? Zij voelt zich ook gedragen, ook door de gebeden van de gemeente. Wilt u haar ook nabij zijn, Heere, en dat ook die behandelingen goede uitwerking mogen hebben en zij ook nog, Heere, in deze gemeente anderen tot een zegen mag zijn, tot eer van u mag leven. Wil u bidden ook voor mevrouw Lansing, die ook deze week de laatste behandeling ondergaat. Dank u, Heere, dat die behandelingen er zijn, dat u haar ook de draagkracht hebt gegeven. Dat het ook een verdere goede uitwerking mag hebben. Ontferm u ook over deze zuster van onze gemeente, wees haar goed en nabij. Dat willen we ook bidden voor mevrouw Elings uit Echteld, die ook een goede uitslag heeft gekregen. En dat wil ze ook laten klinken. Dat we u ook mogen danken, Heere, voor goede uitslagen. Dat we niet alleen onze zorgen bij u brengen, maar ook de dankbaarheid. Heere, aanvaard de dank. En wilt u haar ook helpen als ze in afwachting is van verdere behandeling. Juist dat kan ook dikwijls weer zo moeilijk zijn. Misschien wel extra lang wachten wellicht, misschien ook niet. Omwille van de druk in de ziekenhuizen wilt u haar daarin helpen, Heere. Haar ook geduld schenken. En dat vinden wij enorm lastig, Heere. Wilt u het schenken, ook aan haar, overgave. Willen u danken, Heere, dat ook Hilde de Leeuw, die net moeder is geworden, weer terug mocht keren uit het ziekenhuis. En dat ze ook samen met Jimmy en met de kinderen dankbaar mogen zijn voor deze dagen die ze mogen beleven. Heere, wat bent u goed en wat een zegen, wat een wonder. Opnieuw hebt u ook in het leven van dit jonge gezin willen schenken. We willen u bidden ook voor de rouwdragende familie Hoornaar. En zeker de ouderen in onze gemeente, die hebben band met hem gehad. En ook nog band In de afgelopen tijd, dat weet ik zeker. Dat heb je met een oud predikant. Maar ook andere heren, dat we beseffen, heren, dat ook zo'n voorganger van de gemeente die ook hier jaren het evangelie heeft mogen verkondigen, en dat die zijn en nu ook verkeren ook in gemis van een geliefde. Maar tegelijk, heren, is er ook de dank dat zij ook hem hebben mogen loslaten, heren, en hebben mogen overgeven in uw hand. Dat hij veilig ook mag zijn, ook bij u, veilig in Jezus handen, veilig aan Jezus hart. Maar we willen u bidden, ook als gemeente, oud gemeente, voor dat gezin, voor die familie. Heren, laat het licht ook schijnen van het evangelie, wat ook dominee Hoornaar zo vaak verkondigd heeft, ook hier. Dat het ook voor hun nu tot troost en tot hulp mag zijn. Wees zijn goed en nabij. Heren, wij willen u ook bidden voor de familie Brinkman opnieuw. Wees zijn nabij in Colombia. Erik Brinkman, die ook zo betrokken is op deze gemeente, die ook hier al met zoveel mensen contact heeft. En wat is het ook fijn dat wij ook, ook al is hij ver weg, op hem betrokken blijven. Dat we voor hem bidden, dat wij ook zo met hen meeleven. Heren, nogmaals willen wij u bidden. Heren, draag hen in de holte van uw handen en geef hen een gezegende periode. Heren, voor dat gezin. Levende God, zo willen we u bidden voor de wereld waarop wij leven. Wij willen u bidden voor uw volk Israël. Dank u wel, heren, dat wij in de Bijbel mogen horen over die U-bochten waar Israël ook zo vaak mee te maken heeft gehad. Niet alleen Naomi, maar ook Israël. Maar dat u steeds weer dat volk ook terugriep. Dat u dat volk ook terugbracht. En ik wil u ook bidden, heren, of u ook uw beloften aan Israël die nog uitstaan ook wil vervullen. Dat zal tot zegen zijn voor Israël, maar ook voor de volkeren rondom Israël, voor de kerk. Ik wil u bidden voor de wereld waarop wij leven, ook als de pandemie toch weer zo om zich heen grijpt. En mensen en artsen en deskundigen het vaak toch ook niet weten. Heren, nogmaals, dat wij mogen weten, heren, dat u regeert. En de baren, de golven van het water kunnen wel ruisen, kunnen wel bruisen. Maar we mogen weten, maar de Heere in de hoogte is machtiger dan het geweldige bruisen van de wateren. Dan de machten van de zee. En Heere, ik wil u bidden dat we daar vertrouwen in mogen hebben. Dat het naar uw toekomst gaat. Maar tegelijk willen we u bidden in de moeilijkheden. O Heere, wilt u daar een keer in geven. Ondersteun artsen. In wijsheid, om steeds weer middelen te vinden. Ondersteun ook personeel dat moet zorgen voor mensen die op hun tenen moeten lopen. Maar dat kan net zo goed in andere sectoren, in de supermarkt, waar minder personeel te vinden is, omdat mensen uitvallen, omdat de werkdruk hoog is. U weet ook hoe gemeenteleden hier zitten. Misschien wel zeggen van eindelijk even een dag van geen druk. Even rust, wat een geschenk dat u dat wil geven. Ondersteun, heren, ons en ook een ieder. Opdat wij toch ook in de samenleving goed voor elkaar mogen zorgen. Ook goed met elkaar mogen leven. O heren, ontferm u over allen. Van hoog naar laag in de zin van mensen die in hoogheid gezeten beslissingen moeten nemen. Maar nogmaals ook voor die mensen op de werkvloer waar het eigenlijke werk plaatsvindt. Heren, geef weer nieuwe energie, geef kracht. Extra energie om ook deze periode ook samen door te komen. Wij danken u zo, heren, dat in die zin we alle dingen aan u mogen voordragen. Zaken met betrekking tot het geestelijk leven, maar ook zaken gewoon met betrekking tot werk, met betrekking tot school. Ondersteun ook de jongeren, ze naar school gaan studeren, de onderwijzers, de docenten, heren. Ook in deze bijzondere tijd, geef ook aan hen alles wat ze nodig hebben. O levende God, omring hen. Levende God, wilt u zo wegdoen alles wat niet goed was. In het spreken, in het luisteren. Wilt u onze gebeden verhoren, onze dank aanvaarden als wij het u bidden. Omwille van uw lieve Zoon, onze Heer en Heiland, Jezus Christus alleen. Amen. We mogen nu die hoopvolle psalm zingen. Psalm 95 vers 1. U hebt gelegenheid om uw gaven te geven. Daar heeft u al lang over gehoord. Hebt u ook kunnen lezen via de Apostel-app, de QR-code, maar ook bij de uitgang, hè, zijn de bussen. Dus ook van harte de collecte bij u en jou aanbevolen om te geven uit dankbaarheid. He, zo zeg ik het, zou ik het vaker zeggen, niet om te betalen. Je hoeft hier niks te betalen. Maar je mag je giften geven uit dankbaarheid. He, om alles wat God in ons leven heeft gegeven, geeft en zal geven. Psalm 85, vers 1. Gemeente, gaat dan allen heen in vrede vanuit dit kerkgebouw weer naar huis of vanuit de eigen woonkamer ook naar deze zondag weer de week in. En daarbij mogen we bewaren in ons hart het woord wat we gehoord hebben vandaag. En we mogen ontvangen de zegen van de Here om anderen tot een zegen te zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van onze God en Vader en van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.